Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Chinese wetenschappers strijken steeds vaker gevoelige informatie op in Vlaamse universiteiten. Hoe ver gaan die praktijken en wat zijn de gevaren? Er komt nu ook binnen de Vlaamse meerderheid steeds meer verzet tegen het omstreden stikstofakkoord. Valt die deal straks in duigen? En we praten hier in onze podcaststudio met Facebook-klokkenluidster Frances Haugen over de gevaren van Mark Zuckerbergs nieuwe geesteskind, de Metaverse. Het is donderdag, 19 mei.
De zeven van de tijd. 1.
Belgische, vooral Vlaamse universiteiten hebben de voorbije jaren meegewerkt aan meer dan 6000 studies van Chinese wetenschappers. Die komen van risicovolle Chinese universiteiten. Het zijn universiteiten die werken voor het Chinese leger of de inlichtingendiensten daar. Dat blijkt uit het onderzoeksproject The China Science Investigation van journalisten uit verschillende landen waar ook De Tijd aan heeft meegewerkt. Lars Bouvet, jij hebt dat voor ons gedaan. Goedemorgen.
Goedemorgen.
De Chinezen komen hier dus strategisch gevoelige informatie halen via studenten en wetenschappers. Waarom is dat zo gevaarlijk, Lars?
Al in 2019 heeft onze staatsveiligheid openlijk gewaarschuwd dat Chinese wetenschappers, vaak militairen, hier aan de slag zijn bij onze universiteiten. En dat dat kadert in een ganse operatie om de militaire ontwikkelingen in China te verbeteren. En dat er ook sprake is van diefstal van intellectuele eigendom en economische spionage. Om nog te zwijgen van de ethische risico's die daarmee gemoeid zijn, omdat China natuurlijk ook de academische vrijheid beknot en die technologische kennis inzet om zijn eigen bevolking en etnische minderheden zoals de Oeigoeren te controleren. En dan stellen wij vast dat onze wetenschappers ook effectief gezamenlijke studies uitvoeren met zo'n Chinese National University of Defense Technology en dat dat ook gaat over toch gevoelige onderwerpen zoals bijvoorbeeld het inzetten van mobiele robots of het beter observeren van doelwitten op de aarde via satellieten.
Gevoelige informatie en kennis dus die naar China gaat. Wat kunnen universiteiten en ook de overheid daaraan doen?
Wel, voor onze universiteiten is het natuurlijk een moeilijke spreidstand. Een balans houden tussen die vele Chinese studenten en onderzoekers hier toch met open armen te verwelkomen, maar tegelijkertijd zien dat men niet in de val loopt om samen te werken met gevaarlijke programma's of aan studies die onze onderzoek en ontwikkeling proberen weg te plukken. En dan zie je dat er vorig jaar zelfs nog een meeting is geweest met alle rectoren en de staatsveiligheid om deze problematiek te bespreken. Maar tegelijk horen we dan toch ook bij de universiteiten dat zij liever zo één duidelijk loket zouden hebben waar ze terecht kunnen om beter, grondiger screenings te kunnen uitvoeren wanneer zij in zee gaan met Chinese wetenschappers.
Dankjewel, Lars. Wie nog meer wil weten over de Chinese infiltraties in Vlaamse universiteiten, check tijd.be of onze app.
2.
Na 2 groene sessies en hoop in de hoofden van de beleggers zijn de Amerikaanse beurzen gisteren toch weer fors in het rood geëindigd. Heeft alles te maken met tegenvallende kwartaalcijfers bij enkele grote warenhuisketens. Het was de roodste dag op Amerikaanse beurzen sinds de beginmaanden van de coronapandemie in 2020. De Nasdaq kreeg een klap van min 4,7% en de Dow Jones ging er met 3,6% op achteruit. Wat heeft die terugval veroorzaakt? Een nogal bittere cocktail van slecht nieuws, zou je kunnen zeggen. De voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Jerome Powell, die liet weten dat de Fed de rente zal blijven verhogen tot er duidelijk en overtuigend bewijs is dat de inflatie is afgekoeld. Dat soort commentaren heeft altijd een negatief effect op technologieaandelen. Apple verloor zo min 5,6%, Amazon min 7,1% en ook Tesla min 6,8%. Maar het bleef niet bij tech-aandelen. Alle 11 sectoren in de S&P 500 gingen in het rood. De grootste klappen waren weliswaar voor de Amerikaanse retailsector en dan vooral die warenhuisketens. Nadat Walmart gisteren al verontrustende kwartaalcijfers had gerapporteerd, was het vandaag de beurt aan concurrent Target. Door de inflatie hebben de warenhuizen hogere transport, brandstof en loonkosten en dat hangt hakt dus in op die winstmarges. De winst van Target bijvoorbeeld halveerde in het eerste kwart. En net als Walmart kreeg ook Target daardoor zijn grootste koersval sinds 1987 te verwerken. Het aandeel kelderde met 25%. De inflatie en hoe we daarmee omgaan, het blijft voor hypernerveuze beurzen zorgen. Het worden nog spannende maanden voor de jonge Belgische bank Newbee. Die heeft vorige week een nieuwe kapitaalronde aangekondigd met verschillende vaste investeerders, maar die laten nu weten dat ze daar niet aan meedoen, blijkt uit een rondvraag door onze redactie. Dat is lastig natuurlijk, want Newbee moet op zoek naar 40 miljoen euro. Newbee is een coöperatieve bank, kreeg nog maar in 2020 een licentie en was daarmee de eerste nieuwe bank in ons land in ruim een halve eeuw. Maar intussen ligt het klantenbestand ver onder de doelstellingen, 16.000 in plaats van 50.000 en is winstgevendheid lang niet in zicht. Vandaar de nieuwe zoektocht naar geld, waar alvast 4 van de 9 grote investeerders uit de eerste ronde niet aan meedoen. Ze zijn karig met commentaar. 1 investeerder zegt wel het volgende aan de tijd. We lezen even voor.
We zijn niet zo enthousiast over Newbee. Het is evident dat er serieus wat vraagtekens te plaatsen zijn bij het project. Het is nog niet winstgevend, er is geen serieuze zakelijke dynamiek en er waren managementstrubbelingen.
Dat laatste gaat over het recente vertrek van 2 directieleden bij Newbee. Deadline voor de kapitaalronde is september. Als die mislukt, legt de Nationale Bank allicht herstelmaatregelen op en in het slechtste geval trekt ze de licentie in. De directie bij Newbee gelooft wel dat de kapitaalronde nog zal slagen en dat de bank nu snel meer klanten zal kunnen aantrekken. Het stikstofakkoord lijkt politiek hoe langer hoe meer op losse schroeven te komen staan. De omstreden deal van de Vlaamse regering bepaalt dat landbouwbedrijven niet te veel stikstof mogen uitstoten, slecht voor de omliggende natuur. Studies hebben daarom rode bedrijven aangeduid. Die moeten sluiten. Oranje bedrijven moeten fix investeren om nog open te mogen blijven. Vooral minister van Omgeving Zuhal Dimir van N-VA is trekster van het akkoord. Maar zowel in het parlement als in de partijhoofdkwartieren nemen coalitiepartners Open VLD en CD&V de deal nu onder vuur. Politiek journalist Daan Bleus, goedemorgen.
Goedemorgen.
De steun voor het stikstofakkoord brokkelt dus af in de Vlaamse meerderheid. Waaraan merken we dat dan?
We merken al een tijdje dat er kritische vragen komen vanuit de meerderheid in het parlement. In eerste instantie was dat bij de sluiting van de boerderij van de abdij van Averbode. En nu gaat dat over de totstandkoming van de lijst rode bedrijven. Daar blijken 58 rode bedrijven op te staan. Maar vanuit de meerderheid vinden ze het verdacht hoe die lijst tot stand is gekomen. Gwendoline Rutte vindt dat ze onvoldoende duidelijkheid krijgt over hoe die lijst er is gekomen. En zij denkt dat er in 2015, waarnaar de regering altijd verwijst, minder bedrijven op de rode lijst stonden dan in 2022 toen het stikstofakkoord gesloten is. Zij krijgt steun vanuit de CD&V-fractie door Tine Rombouts, die er ook vragen bij heeft dat rode bedrijven, bedrijven die dus in 2015 rood waren, tussendoor nog vergunningen hebben gekregen. En dat vindt zij ook gek.
Je hebt hierover even gebeld met minister Dimir. Hoe reageert zij op dat demarche van Rutte en Rombouts?
Wel, Dimir vindt dat de twee verwarring zaaien. Ze zegt, die lijst is op een transparante manier tot stand gekomen en we zijn in 2022 gaan herberekenen. Dus we zijn gaan kijken welke bedrijven rood waren en die bleken dit jaar nog altijd rood te zijn en te moeten sluiten. En ze wil vooral dat haar akkoord overeind blijft. Ze heeft er een jaar aan gewerkt, lang moeten onderhandelen met CD&V. Dus het is tijd dat realiteit wordt.
De demarches van liberale christendemocraten die komen er net na de benoeming van die nieuwe minister van Landbouw, Joop Broens van CD&V. Dat lijkt me geen toeval, hè?
Nee, dat is geen toeval. De benoeming van Joop Broens toont dat de debatten over stikstof voor CD&V allerminst gesloten zijn. Broens is een boerenzoon, heeft goede connecties met boerenbondvoorzitter Lode Sijsens en de boerenbond spreekt al maanden over de stikstofwaanzin. En bij zijn officiële voorstelling sprak Broens ook over hiaten in het stikstofakkoord. Dat Krevits niet meer op landbouw zit, maakt het ook wat makkelijker voor CD&V om tekeer te gaan, want het is zij die het stikstofakkoord onderhandeld heeft.
Mogen we ook niet vergeten. Dankjewel, Daan Bleus. Het wordt een cruciale dag vandaag voor een van de boeiendste lopende businessverhalen van ons land. De toekomst van olietankerbedrijf Euronav. Belgische familie Saverijs probeert daar nog altijd verbeten vat op te krijgen.
Voorkennis.
Er zit een fusie in de pijplijn tussen Euronav en sectorgenoot Frontline uit Noorwegen. Het gecombineerde bedrijf zou de grootste olietankerfirma ter wereld worden met 144 schepen. Maar de familie Saverijs wil dat tegenhouden. Ze willen Euronav laten stoppen met olietransport en bijsturen richting groene energiebronnen. Hun eigen familiebedrijf, CMB Tech, krijgt dan allicht een mooi plaatje in dat verhaal. De Saverijsen bezitten een groot belang in Euronav, maar niet groot genoeg om de fusie te blokkeren. Misschien lukt het dan wel door de juiste mensen in de raad van bestuur te krijgen. En vandaag stemmen de aandeelhouders van Euronav over een reeks nieuwe bestuurders. De familie schuift 3 afgevaardigden naar voren, onder wie 1 van de broers, Saverijs zelf. Mochten ze het halen vandaag, dan kan de familie zich dus uitspreken tegen de fusie. Zo niet, zullen ze hun belang in Euronav moeten opdrijven van 18 naar die 25%. En dat zal hen toch een centje kosten.
6.
Als we niet opletten, zou de metaverse wel eens heel slecht kunnen worden voor onze mentale gezondheid. Dat zegt Frances Haugen, ook wel bekend als de klokkenluidster van Facebook, in een exclusief interview hier op onze podcastredactie. De metaverse wordt volgens de grote techspeler de nieuwe versie van het internet. En dan vooral volgens Facebook-moederbedrijf Meta, dat er miljoenen in pompt. We kruipen dan met z'n allen in een slimme bril of headset in die virtuele realiteit of leggen een extra digitaal laagje op de wereld rondom ons. Een half jaar geleden onthulde Haugen dat Facebook-algoritmes ons makkelijker posts tonen die ons boos of onzeker maken, omdat we dan langer op het platform blijven. En zulke slinkse technieken zou Meta gewoon kunnen doortrekken naar de metaverse, waarschuwt Haugen. Meta gaat ontransparant te werk in die ontwikkeling van de metaverse en dat zegt volgens de klokkenluidster eigenlijk genoeg.
The only way I would trust Facebook with how Meta's going is if they were public. Like, you know, if they had public forums where people could raise concerns now. And they worked with the public to have plans around how those things are going to go. And I haven't seen them do any of that. We all deserve systems that make us feel good, that we feel proud of. And the metaverse could be transformative. I think there's lots and lots of good it could create. But right now, I haven't seen them demonstrating that they've learned anything from what happened with Instagram or Facebook.
Mark Zuckerberg en co. hebben dus eigenlijk nog niets geleerd, zegt Haugen. Ze maakt zich in het bijzonder zorgen om kinderen en tieners. Wat gebeurt er met hun mentale ontwikkeling in een ongereguleerde metaverse?
What's going to happen to a 16-year-old who feels really awkward about their body? They don't like where they live. Their friends aren't very cool. But, you know, every day when they come home, they can put on their headset and their apartment is really cool now. And their clothes are really cool now. And they look great and they're handsome. And their friends only know them as their avatar. What happens to that kid psychologically where at the end of the night, they go to brush their teeth and they look in the mirror and now they see their physical form? Like, are they going to not like themselves? Like, does that push you more and more into the metaverse every time you get that little, like, ugh, about yourself?
De metaverse zou dus wel eens heel verslavend kunnen worden voor wie niet tevreden is met zijn echte leven. En Meta zal ook makkelijker dan ooit verantwoordelijkheid van zich af kunnen schuiven wanneer het misgaat.
The reason why Meta wants to have the metaverse is because they don't want responsibility. Right now they have Instagram, they have Facebook, they control everything about these platforms. That means they have full responsibility. They want to move to a model that's like the App Store, where, oh, you got harassed in that game. You got someone kept yelling hate speech until you left that game. There's child porn in that game. Oh, well, I'm so sorry. I'm so sorry. That sounds really tragic. But, you know, we just made the hardware. They want to make that shift because they don't want responsibility.
Ik kan het hele interview met Frances Haugen over de valkuilen van de metaverse beluisteren in de laatste aflevering van onze podcastreeks Start the Metaverse op tijd.be, onze app of je favoriete podcastplatform. Zeker doen.
7.
En dan moeten we het ook nog hebben over die stevige pandoering voor Sofina. Het aandeel is zomaar even geëindigd op min 8,6% na wat de snelste koersval ooit moet geweest zijn voor de Belgische holding. Wat is er gebeurd? 1 naam, Fraser Perring, een zogenoemde activistische belegger. Hij specialiseert zich in shorten, heel kort gezegd speculeerde op het waardeverlies van een aandeel. Als Perring zegt dat hij een aandeel gaat shorten, dan volgt er meestal een massale dumping van dat aandeel. En de Brit heeft nu dus zijn zinnen gezet op Sofina. Vlak nadat hij gistermiddag had aangekondigd dat hij dat ging doen, werden op een kwartier tijd evenveel Sofina-aandelen verhandeld als normaal gezien op een hele dag. Perring viseert bedrijven waar hij een vermoeden heeft van fraude. Een van zijn bekendste doelwitten was Duits fintechbedrijf Wirecard. Terecht, zo bleek nadien. Denkt Perring dat Sofina fraudeert? Nee, het gaat over Bayous, India's onderwijstechbedrijf waarin Sofina een aanzienlijk aandeel heeft. Volgens de Brit smeert Bayous gebruikers dure tablets aan die ze eigenlijk niet kunnen betalen en wordt er gefoefeld met waarderings- en gebruikerscijfers. Onterecht dus dat Sofina intussen wel gewaardeerd wordt alsof er niets aan de hand is, zegt Perring. De familie Boel van Sofina zal wel eens goed gevloekt hebben gisteren. Maar dat doen wij hier niet bij De Zeven. Die voor vandaag zit er weer op. Morgen krijg je een nieuwe. Nog een heel fijne dag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck vanop de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan!